De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het heilige evangelie naar Matteüs, het 16e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 18. Matteüs 16, de versen 15 tot en met 18, waar het woord des Heren aldus spreekt: Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Tot zover. Dan schrijven wij hierboven de belijdende kerk. En overdenk in de eerste plaats een allerbelangrijkste vraag. In de tweede plaats een geschonken antwoord. En in de derde plaats een troost. Rijke zaligspreking, de belijdende kerk. Wij letten op een allerbelangrijkste vraag, op een geschonken antwoord en op een troostrijke zaligspreking. Geliefde, de Heer Jezus die is gekomen helemaal boven in het noorden van Palestina. Hij is gekomen in Caesarea Philippi. Dat is een ander Caesarea dan het Caesarea dat in het westen gelegen was. Dit Caesarea Philippi draagt de naam ook van een vorst en een eerbewijs aan de Caesar. Maar het ligt helemaal bovenin, door Galilea heen. Daar is de Heer Jezus naartoe gegaan. Het is daar een stil en rustig gebied. In de delen van Caesarea Philippi. Het is aan de voet van de Hermon, bij de bronnen van de Jordaan. Dat is de plaats waar de Heer Jezus zich bevindt, waarvan Psalm 42 spreekt. De Hermon, de Tabor, op de achtergrond het Libanongebergte. Daar is de Heer Jezus met zijn discipelen naartoe gegaan. Naar de raad van de Vader. Ach, hij zal straks na enige tijd opgaan naar Jeruzalem. Hij zal opgaan en hij zal langzaamaan zijn discipelen gaan bekendmaken dat hij veel moet lijden en overgeleverd worden in de handen van zondaren. En u kunt u dit schriftgedeelte vergelijken met de andere evangelisten. De ene evangelist meldt en als zij op de weg waren, sprak Jezus tot zijn discipelen zeggende: En de andere evangelist meldt als de Heer Jezus was biddende. Maar als we dat alles samenvoegen, dan krijgen we toch een schoon geheel. Ze waren ergens op een moeilijk begaanbaar pad in Caesarea, in de delen van Caesarea Philippi, bij de bronnen van de Jordaan. En dan gaat de Heer Jezus een ogenblik terzijde van de weg en hij bidt. Hij bidt en doet smekingen en roept. Zoals de Hebreeënbrief dat zegt, dat hij in de dagen zijns vlees gebeden, sterk geroepen, tranen geschreid heeft. Op deze aarde tot God, tot de Vader die in de hemelen is. En het lijkt me niet gezocht om een kleine gedachte te wagen waarom de Heer Jezus bad. In welk verband wordt dat vragen naar wie zeggen de mensen en wie zegt gij dat ik ben? In welk verband ligt dat? En ze waren op de weg en Jezus bad. En van het gebed vraagt hij zijn discipelen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat hij dit persoonlijk vroeg. En daarom geloof ik dat dat gebed te maken had met smart. Met droefenis en ook met de boze die altijd op hem aanrukte. Hij was een waarachtig, rechtvaardig mens. En als u nu alle evangelisten vergelijkt, dat hoeft trouwens niet ook, maar dan weet u hoe die dierbare Messias hier op de aarde wandelde. Miskend, veracht, belasterd. Ja, hij werd beschuldigd van de duivel te hebben. En de fariseeën, de schrift- en wetgeleerden en de sadduceeën, zij gingen maar door met hun boosaardige list en geweld tegen de koning. En dat is smartelijk geweest. Daarvan kwam mij net in gedachten dat ik meen Jesaja daar iets van zegt als hij over de lijdende knecht spreekt. Waarlijk, ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. Ik heb vergeefs gearbeid. Want wat ziet de koning om zich heen? Oh ja, hij spijzigde. Hij vermenigvuldigde het brood. Hij genas links en rechts. Maar waar hoorde je nu de erkentenis? Die van de Vader uit de hemel in het hart ingegeven werd. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Waar hoorde die dat? O ja, er was veel aanhang om de broden en om de wonderen. Te midden van alle vijandschap waren er duizenden die op de been kwamen als hij kwam. Maar wie? En hoe weinigen hebben dat antwoord gegeven. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is voor de waarachtige mens. Jezus van Nazareth. Hij die gekomen was om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij die de naaste lief had als zichzelf, is dat smartelijk geweest? Is dat een droefenis geweest? Daarom zongen we, en nu laten we het eens niet een ogenblik slaan op het kruis, maar op het lijden in zijn ganse leven. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijzen dag en nacht. Daar ligt hij, aan de voet van de Jordaan. En de Hermon, daar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Want de Heere Jezus was voor het volk dat hij zou hebben aangewezen op de Vader. De Vader had gezegd, het is mij te gering, het is te gering dat geen knecht zou zijn om alleen de gevallen stam Israëls op te richten. Maar ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen en een getuige der volken. Had de Vader gezegd, op zijn klacht, toen hij klaagde, ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. Maar de vervulling, dat was voor de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, een worsteling in geloof. Vader, u hebt toch gezegd, ik zal geven de einde der aarde tot uw bezitting, de heidenen tot uw erven. Waar is God die gij verwacht? Net zojuist, of het is alweer even geleden, waren er fariseeërs die u gelijk maakten met een wonderdokter, een medicijnman. Doe nou eens een wonder, een teken. Een teken. Is er dan niemand die zegt, gij zijt het geschenk van de Vader? Ja, daarin had hij zijn tranen tot spijzen. Daar de spotters zeggen, waar is je Vader? Waar is het volk? Het volk van zijn keuze, wat merk je ervan? En hij had feest gehouden met miljoenen engelen in eeuwige heerlijkheid. Ja, daar zit hij, daar knielt hij, of daar ligt hij terzijde van de weg. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan, van dat leed, van die arbeid, die strijd, dat zuchten, om uw eer, maar ook om de toebrenging van uw kinderen, klaagt zijn ziel. Bij het gedruis van de Jordaan, die kolkend een weg zoekt tussen de nauwe bergspleten. O ja, daar zie je nou die dierbare borg en middelaar bezig, worstelend bij de Vader in gebed om een volk, om kinderen, om zielen die niet anders kunnen getuigen dan wat de Vader in hun harten gegeven heeft. Namelijk het geloof in hem als de Christus, de beloofde. En als hij daar zo opstaat van de gebeden, terwijl zijn ogen nog nat zijn van tranen, gaat hij naar zijn discipelen die op een afstandje hebben gekeken. Naar hun meester, wat scheelt hem toch? En dan komt hij en vraagt, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? We zijn heel kort over dit gedeelte, dat gaan we niet verder uitleggen. Wie met de zoon des mensen, wat het betekent, hij, de wonderbare. En dan zeggen ze, sommigen zeggen Johannes de Doper. Ja, ze waren nog knap bijgelovig. Herodes dacht later ook, of dacht ook wel, dat Johannes de Doper opgestaan was in de persoon van Jezus.
Anderen zeggen Elia.
Die zeggen nee, het is Elia. Die dachten aan het woord, eer die grote en vreselijke dag komt, zal ik eerst Elia zenden. Anderen dachten aan Jeremia, een van de grote profeten. Of wie dan ook. Ja, met recht zal de koning gedacht hebben. Dat is het. Zij kennen niet en zij weten niet. Zij geloven niet dat ik ben van de Vader uitgegaan. En dan? Dan komt die vraag. Hij zeide tot hem. Nauwelijks is het antwoord gegeven. Dat algemene antwoord wat anderen van hem denken. Dan breekt voor hun het ogenblik aan van belijden. Want een kerk die niet belijdt, is geen kerk. Gods gemeente, Gods kerk, is een belijdende kerk. Daartoe wordt niet door een voorlezer, maar door de gemeente beleden. Ik geloof. In God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Dat is niet een fraaie. Dan is de lezer de tolk, de stem van de gemeente. O, als alles in dood en in vorm verzonken is, dat is erg genoeg. Maar God schept de vrucht der lippen. Hij schept een kerk, een gemeente die beleidt. De volken zullen u beleiden. De blinde heiden eens van God gescheiden zal zijn heil erkennen. Deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Daarom wordt het zo persoonlijk als de koning hen aanziet, als hij opgestaan is van den gebeden. Zal hij om de arbeid zijner ziel zaad zien? Zal de Vader hem geven versterkt te worden met kracht in de inwendige mens? Zelf gaat iets ze niet voorzeggen in die zin, nee. Hij prent het hun niet in. Hij dringt het niet op. Hij gebiedt zelfs later dat ze niemand zeggen zouden dat hij de Christus is. Dat hoort ook bij zijn lijden immers. Dat niemand hem erkent bijna. En dat alle hun eigen weg gekozen hebben. Maar nu, maar gij, discipelen, wie zegt gij nu dat ik ben? Dat is een allerbelangrijkste vraag. Want als heel de wereld zegt, dat is Jezus of dat is de Christus, wat hebt u dan, wat heb ik? En verder, die vraag is zo allerbelangrijk, stel voor dat de kinderen, de jongens, die hebben op de catechisatie gehoord, dat de Heer Jezus, dat is Christus, de Zoon van God, en je hebt dat geleerd uit je hoofd, je hebt het uit het hoofd geleerd, je weet dat wel, maar je weet het niet voor je eigen ziel. Je weet het niet van de Vader die door zijn woord en geest dit bekend komt te maken. In de harten. Dan weet je het ook niet. Dan zeg je nou ja, verstandelijk dan weet je het niet. Het heeft geen enkele waarde. Het is toch een groot voorrecht als je het weet. Dat kan een voorrecht zijn, maar het kan ook een oordeel zijn. Want die het wel geweten en niet erkent, beleden, geloofd heeft. Oh, dat is nog veel erger. Dan hadden we beter nooit iets kunnen weten. Dan dat we het wetende, wat u dan noemt, hem niet erkennen, hem niet beleiden, hem niet alleen als de gegevene des vaders bewonderen. Zie je, het gaat hier dus niet over letters. Het gaat hier niet over klanken. Het gaat hier ook niet over een opvoeding. Maar het gaat hier over, in die allerbelangrijkste vraag, over mij, maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? En als, of ja, zijn ware goddelijke natuur was alwetend, maar met zijn menselijke natuur was hij begrensd. Zoals hij eenmaal sprak, van die dag en van die uren weet niemand nog de Vader, dan de Vader alleen, maar de Zoon niet en de engelen niet. Er is hier iets van ernst in het hart van de Heer Jezus. Ik had er nooit in gezien, maar toch viel mijn aandacht erop, dat bidden, ernst. Het is alsof hij als die goede en getrouwe landman de akker omwoelt van het hart. En zegt, eens kijken, want Vader heeft gezegd tegen mij, dat het welbehagen door mijn hand gelukkiglijk zal voortgaan, en dat ik zaad zal zien om de arbeid mijner ziel. Daarom staat de koning hier niet als een rechter, heel streng, hij. Maar hij kijkt zonder zoekend aan. Gij, discipelen. Wie zegt gij nu dat ik ben? Het is alsof hij een handvol koren zoekt op de Libanon. Dat mag ruisen als zederen. Zo lijkt het wel. Oh, en tegelijkertijd wil hij openbaar maken. Het beleiden. Het beleiden van die enige naam die onder de hemel gegeven is. Gij, wie zegt gij dat ik ben? Kinderen, dat geldt vandaag ook. Dat geldt vandaag ook. Telke malen wordt de vraag ons uit het woord gesteld. Gij, vader, moeder, kind, jongeling, jonge dochter, wie zegt gij dat ik ben? Wie is hij voor u? Want de Heere gaat maar door, want hij zal zaad zien. Ja, een schare die niemand tellen kan. Maar als die vraag nou eens aan u gesteld werd, en u denkt alle vragen, alle andere vragen is even weg. Vragenboekje. U hoeft niet het woord weg te denken, want de Heere leert zijn kinderen, de Vader leert het middelijk. Trekkende liefde leert hij door zijn woord en geest hem te kennen. Maar hij doet het. Hij doet het in de harten. Door zijn geest en woord. Dus je hoeft dat woord niet weg te cijferen. Dat bedoel ik niet. Maar wel, wat denkt u van de Christus? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Hoe hebt ge hem dan? Door dat woord en die geest. En door zijn daden kan ook. Hoe hebt ge hem waargenomen? Wie is hij voor u? Voor mij? Jezus van Nazareth. Want de ziel hier op dit ogenblik van de borgenmiddelaar schrijft tranen. Ze roepen hem toe, waar is nu die God die gij verwacht, die Vader die u alles beloofd heeft? Waar is uw volk? Waar zijn uw kinderen? Niemand gelooft. Niemand. Daar komt de borg uit op. Gij discipelen, wie zegt gij dat ik ben? En vandaag is het voor ons de vraag. Wie zegt gij dat ik ben? Dat is belangrijker. Daar hangt dood en leven vanaf. Eeuwig wel en eeuwig wee. U zegt, hangt dat af van de belijdenis? Of dat ik dat zomaar? Nee, maar dat hangt af aan wie hij is. Voelt u wie Christus is? Leg het niet verkeerd uit. Die allerbelangrijkste vraag is, o ja, ook een zalig werk Gods in de harten, hem te beleiden. Maar waarom is die zaligheid en die troost, omdat eruit naar voren komt, hij is de Christus, de van de Vader gezalfde. Voelt u? Je kan alles verkeerd uitleggen, dan valt de klemtoon op de christen. Jongen, die Petrus toch, hè. Die Petrus toch, die mocht uit naam van de anderen, mocht hij toch het woord voeren en zijn naam beleiden. Nee, maar dat onder mensenkinderen, die met Adam doodgevallen zijn in de zonde en in de misdaden, dat onder mensenkinderen Christus staat, Christus verheerlijk wordt en zijn werk wordt uitgevoerd in het hart. Dat is het grote. Dat het welbehagen van de Vader door die handen zo gelukkiglijk voortgaat. Daar loopt het over. Want ik zou haast zeggen, de Heere grond zijn kerk niet op een belijdenis. Maar op de beleden Christus. Die de hoeksteen en de beproefde steen is. Die door de Vader in Sion gelegd is. Op Christus. Daarom zo belangrijk. Niet hoe ver ben ik nu. Hoe ver ben ik nu. Maar ben ik zo ver. En daarom is die vraag van belang. Dat ik mag getuigen. Er is een profeet. De priester. De koning. Want van hem hangt uw zaligheid af. Op hem kan uw zaligheid alleen gefundeerd worden. Op hem alleen kan een hoop zijn die nooit beschaamt, omdat de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. Anders niet. Daarom, wie zegt gij dat ik ben? Ja, je moet niet zeggen, ach, er is zo weinig, er is niks van te zeggen. Het zijn nog maar een paar woorden. Wie hij is in zijn schoonheid en al genoegzaamheid, is in geen boek uit te drukken en in geen woorden. Maar het gaat erom, wie is hij naar het oordeel en de gave des Vaders, naar het woord Gods. En dan lezen wij een antwoord. En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Simon Petrus, de woordvoerder, de man die niet lang aarzelt, de man die in een ogenblik gegrepen wordt
door de ernst van de vraag. Die in één ogenblik geconfronteerd wordt met het heilgeheim. Of zal al eerder beleden, is deze niet de Zoon van God? Ze de machtige tekenen zagen. Stormen die hij doet bedaren. Maar nog nooit waren ze zo nauw geconfronteerd met de vraag. Wie zegt gij nu dat ik ben? Voor God en voor u. Wie ben ik? En dan kun je een ogenblik, als je eenzelfde geloof deelachtig mag zijn, kun je een ogenblik die zielsgesteldheid van Petrus aanvoelen. Zijn ogen worden een ogenblik groot. En hij kijkt daar de borg en middelaar in het gelaat. En zonder te dralen, zonder te denken, zonder, dat kan ik niet zeggen, want ik ben, als ik eens goed bij mijn hart ben. Nee, helemaal niet. Zonder godsdienstige gemoedelijke praatjes waar je niks aan hebt. Hij niets aan hebt. Van ja, als dit is en dat is, nee. Dat hebben we wel als we met de leer in aanraking komen, met de dominee of met de ouderling, dan kun je zoiets doen. Maar hij is de levende. Het woord dat vlees geworden is. En de schrift is het die van hem getuigt. Dan is het van 2-1. Petrus antwoordt, hij kijkt de borg onmiddellijk in de ogen. En hij roept voor alle oren uit, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de anderen betuigen instemming. Zo is het. O, hier wordt een gemeente geïnstitueerd. Die was er al hoor. Maar hier lees je voor het eerst straks van gemeente. Van gemeente. Van Christus gemeente. Van des Vaders gemeente. Iets nieuws gebeurt hier. Iets nieuws. Midden in een nationaal volk. Heleboel Joden, vromen en goddelozen. Met een tempel schitterend van het goud. Met priesters. En geleerden, theologen, alles en nog wat. Maar het is niet zijn gemeente. Hier wordt iets nieuws gemaakt in dat volk, onder dat volk. En dat nieuwe, dat zal straks uitbreiden over de gehele aarde. God zal een gemeente, ja, niet meer op een tempel, niet meer op een priester, maar op de hoge priester, op de gezalfde knecht van de Vader. Als ons enige profeet, priester en koning, daar zal een gemeente op gebouwd worden. O, in de eerste plaats, wat een troost voor de zaligmaker. Wat een troost. Zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Al zo lang op weg, nu op weg, straks naar het lijden. De spotters vragen, waar is God, die gij verwacht? Hier is God. Hier is de Vader, is een eeuwige ontferming, die het harte van Petrus en zijn mededisciple, behoudens Judas, die dat in waarheid mochten beleiden, omdat ze in hem alleen de beloofde, de wens der heidenen, de leeuw uit de stam van Juda, hun grootste profeet hebben aanschouwd door het geloof. Gij zijt de Christus. Kijk dat nou eens even na in het leven. Dit geschonken antwoord. Gij zijt de Christus. Dat betekent, Peter zegt hier. Ik zeg niet dat hij het allemaal zo breed heeft aangevoeld. Maar dat doet niet ter zake. Dat leert de Heer zelf wel. Dat leert de Heer zelf wel bij de voortgang. Maar ik mag het u verkondigen dat. Gij zijt de Christus. Dat betekent. U bent mijn profeet. Dat betekent. Dierbare zalig maken. Waar moeten we anders heen? U hebt toch de woorden des eeuwige levens? U hebt ons nooit bezig gehouden met verhaaltjes. Met leringen van mensen. Zoals de fariseeën. U hebt ons verteld wat ge bij de Vader gezien en gehoord hebt. U hebt de werken ook gedaan. Profeet bent u. Mag u zo de Heer Jezus beleiden als uw profeet. De Christus. Gelijk een licht het donker op doet klaren. Een geschonken antwoord. Vlees en bloed had het niet geopenbaard. Dat kan niet. Dat levert niet anders op vlees en bloed dan dwaasheid, afkeer, vijandschap. Maar de Vader die in de hemel is, milde handen, vriendelijke ogen, loutere goedheid, liefdekoorden, hij trekt naar de profeet. Jongens en meisjes, daar kun je ook van zeggen, als het ware. Och, Heere, niemand kan me helpen. Maar uw woord, geef me uw woord te mogen verstaan in het hart. Door het geloof. Want dan ga ik u als de Christus der Schriften, als mijn profeet, beleiden. Deze heeft ons gezegd, zeggen we dan, alles wat ik gedaan had. Het is een allerdierbaarste profeet. Er komt nu blijdschap in het hart en op het aangezicht van de borg als hij dat hoort zeggen. Van deze Petrus. En hij ziet ze allemaal zich erbij aansluiten. Blijdschap. Vader, gij verdrijft de smarten een ogenblik, want ik zie hier het zaad, ik zie hier uw welbehagen, ik zie dat het toch doorgaat. Ik zeide wel, ik heb te vergeefs en onnuttelijk gearbeid, maar hier zijn ze, Vader, u hebt ze mij gegeven. Ze waren de uwe. Gij zijt mijn profeet. Dat zegt Petrus. U hebt het woord. U kunt mij onderwijzen. Leer mij de weg door u bepaald. Zing je dat wel eens? Als je dat mag zingen. Dan betekent het ook dat je aan beleiden bent. Dat hij is de Christus. Dat betekent dan ook. Dat je door de Vader onderwezen bent. En door een verborgen leiding en lering des geestes. Niet meer weet. Buiten die enige profeet. Die u wijs maakt tot zaligheid. Mag u daar zijn. Mag u door zijn gunst dat beleiden. En zeggen, ja, Heere Jezus, uw mond spreekt enkel billijkheid en waarheid en genade. U bent mijn trooster. Uw woord kan mij ofschoon ik alles mis door haar glans en hart en zinnen streven. U zegt, ja, maar daar ben ik niet altijd, Petrus ook niet. Dacht je dat Petrus, moet je verder van zijn geschiedenis maar eens lezen hoe raar het allemaal gaat en hoe somber het afloopt, zou je zeggen, met Petrus. Maar dat is Petrus maar. Of ik zou zeggen, dat is Simon maar. We gaan wij 1000 keer over de kop. Maar het gaat erom dat God in die Simon, Petra, die belijdenis legt. En dat is van God. Dat kun je niet tegenhouden. Je kunt het ook niet maken. Je kunt het niet nemen. Je kunt het ook niet weigeren. Vlees en bloed moet naar de achtergrond. Dat is het grote, mijn profeet. Ja, dat kan best zijn dat je zegt, oh man, ik ben zo ellendig in het woord, ik kan nog geen bladzij lezen. Oh, dat zegt nog niet, dat is Simon. En Simon die zegt, de ene tijd al worden ze al aan u geërgerd, ik geen zins. En de andere tijd zegt hij, wees u genadig, zal u geen zins geschieden. En als hij denkt, het gaat allemaal in de dood, dat is Thomas maar. Die zegt, laat hem maar meegaan en sterven, want het is toch afgelopen. De haat en de vijf. Maar kijk eens, dan moet je eens even opletten. Het gaat er niet om wat wij, maar het gaat erom wat God doet. Gods werk. Wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Wat hij wrocht, niet wat wij werken. Daar moet je eens aan denken. Daarom, gij zijt de profeet. Gij zijt de profeet. Als we zo avondmaal hebben mogen vieren. Heer Jezus, u bent mijn profeet. Wees mijn gids, mijn leidsman. Wees u mijn spreker die mij onderwijst. Want waar hij spreekt door zijn dierbaar woord, daar gaat kracht vanuit. Daar leert hij ons de weg. Daar zegt de profeet, ik zal u raad geven, mijn oog zal op u zijn. Hij zegt, al ging uw pad door de zee en u weg door grote water, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Gij zijt de Christus, dat betekent u bent ook de priester. Ja, maar dat wist Petrus nog niet. Nou ja, daarom zeg ik wel eens tegen de belijdeniscatechisanten. Je moet de zaak niet zo opgeschroefd zien als sommigen dat doen. Weet je wel, die schroeven iets zo op. De een zegt, je doet maar belijdenis der waarheid om aan alle consequenties ervoor te ontkomen. Nou, dat is helemaal verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dat zijn zulke duivelse letterknechten die zeggen niet, gij, wie zegt gij dat hij is? Dat kan dan niet meer leien, anders dan stroomt de kerk leeg. Dat denken ze tenminste. Maar aan de andere kant kun je ook de zaken opschroeven op een verkeerde manier. Tenzij gij mijn bloed eet en mijn bloed drinkt en mijn vlees eet, gaat geen deel met mij. Zeg ik altijd tegen de catechisanten, maak je maar niet druk over hoor. Die uit Gods eeuwige genade mag opkomen, die doet dat niet. Die zegt, och de belijdenis. Dat is Gods werk in de harten, om hem te belijden hoor. Maar als het er nou gaat, wat verstaan we ervan? Oh. Nog maar zo'n beetje, dat is met Petrus ook zo. Die profeet die had hij zo lief. Want hij hoorde zulke kostelijke woorden uit zijn mond. Maar als de Heer Jezus dus bekend gaat maken van het kruisen, van het lijden. Oh nee, zal u geen zin geschieden. Zie je. Maar toch was het een belijdenis die de Vader hem op de lippen lag. Natuurlijk. Die belijdenis was van God. Maar de beleving, daar zorgt de Heer ook zelf voor. Meer en meer. En als Paulus oud geworden is, dan heeft hij nog gezegd. O, uit genade zalig worden. Alleen. Die mensen kwamen nooit uitgeleerd. Die zeiden, och, dat ik hem ken en de kracht. Zijn er opstanding en de gemeenschap. Zijn ze leidend. zijn dood gelijkvormig wordende priester. Ja, maar het zit er wel in. Al verstond Petrus dat toen nog niet allemaal en wij misschien ook niet. Maar toch moet het ons gepredikt worden. Priester is hij, hoge priester, het offer. O, nou voelt de Heer Jezus dat de Vader getuigenis geeft in zijn discipelen van hem. Voel je het verband, het grote? Want de Vader had eenmaal gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, maar wie neemt het over? Wie neemt die stemmen over en stamelt erachter? Nou, ja, waarlijk, hij is Israëls goed, deze Christus. Nou, wie mag Christus ervaren dat de Vader, door dat mensenkind, hem weer aanwijst als de priester, het lam? Wat je allemaal begrepen heeft, nee. Maar het is allemaal goed gekomen met Petrus, hoor. Allemaal goed gekomen. En u, als ge zeggen mocht met uw belijden, ik weet geen andere weg meer. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan is hij een profeet. En ook de priester en de koning. Hij zal het zekerlijk recht maken. Op zijn tijd en op zijn wijze. Want dan geloof je in hem. Dan geloof je in die allerdierbaarste zoon van God. Priester. Ja, hoewel Petrus niet begreep, hij wijst hem toch al zodanig aan. De Christus, God bedoelt het wel. Hij is de held, maar ook het lam dat geslacht staat te worden. Hij is het lam tot de verzoening van hun zonden. Als de Heer u wel aan zijn priesterlijke bediening verbonden heeft, dan zult ge mede van harten ook bij vernieuwing instemmen met de belijdende kerk. Gij zijt de Christus. Gij zijt zaligmaker, gezalfde. Gij zijt het enige offer met welke God in eeuwigheid volmaakt heeft alle die geheiligd worden. Gij zijt de Christus. Dan zeg je ook, u bent koning. U bent koning, niet ik. Ook niet de ouderling. De paus helemaal niet. Niemand niet. U bent koning. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Hier reeds zweeft uw heil hem voor de ogen. De koning. Als je wil weten of je ook bij die belijdende kerk behoort, kun je daaraan weten. Dat je zegt, de koning leven. De koning leven. Goud of zilver? Ach, wat zullen we hem toebrengen? Niets. De koning leven. Heere, neem u mijn handen vast. Regeer mij. Bestier mijn wankelende gang. Wees in mijn krijgsman en mijn burcht en toeverlaat. Want ik daar ga te gronden in iedere strijd. Ik verlies iedere strijd. U koning, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Hij erkent hem te zijn, God uit God. Licht uit licht. De Vader heeft zijn zoon gezonden. Wat een schoon antwoord. Het is een geschonken antwoord. Want de Heer Jezus zegt, zalig zijt gij, zalig Simon, zoon van Jona. Zalig zijt gij. Zalig zijt gij in uzelf rampzaliger. In uzelf niets bezittende dan vlees en bloed. Dat nooit aan onbegrip, wanbegrip, tegenstand op kan brengen. Zalig zijt ge nochtans, want ik zie mijn Vaders hand in u. zegt de koning. Want mijn vader die in de hemelen is, die heeft het gedaan. Niet dat Petrus dat zelf gevoeld heeft. Nee. Maar de Heer Jezus ziet het. Die ziet het. Die ziet daarin dat die man ver boven vlees en bloed uitgetild wordt. Door het allerheiligst geloof. En dan zegt de hele wereld, de zoon van de timmerman, Jezus van Nazareth. Als we ons allemaal op hun borst, wij zijn niet uit hoererij geboren. Al zeggen ze alle zijn broeders en zusters niet onder ons. Wat verbeeldt hij zich wel? Als slaat iedereen, Gods werk is het. En dat Gods werk komt naar buiten. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Waar zie je dat aan, Petrus? Nee, dat geloof ik, zegt Petrus. Hij heeft het gezien ook in zijn werken. Maar die hebben de anderen ook gezien. Maar ze geloofden zijn woord niet. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dat geloofden ze niet. Ze zeiden, wat brood uit de hemel? Onze vaders hebben mannen en zijn gestorven. Wat denkt die man? En velen gingen weg en wandelden niet meer met hem. Dat had Petrus ook gezien. Maar bij Petrus kwam er in het geloof in het woord van hem. Het geloof dat door de Vader in zijn arme ziel geschonken werd, die trekkende liefde. O, u bent al mijn heil, mijn Heer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hoe het dan ook gaat, mo. Dat werkt die lieve geest in de harten. Kinderen, of je jong bent of oud, dan breken er van die ogenblikken aan dat we met de vraag geconfronteerd worden. Waar ben je nu? Wie zegt hij nu dat hij is? Dan mag je zeggen, ik ben een rampzalig mens. Ik ben verkeerd. Ik ben een goddeloze jongen, een goddeloze meid. Ik wijk altijd af van de weg des verstands. Maar de koning dringt aan. Hij zegt, ik vraag niet wie gij zijt, want dat weet ik. Ik vraag, wie ben ik? Wie ben ik? Voor u goddeloze, voor u verdraaide en verkeerde, voor u afkerige, wie ben ik voor u? En de hele godzaligheid van Adam kan het niet tegenhouden. En alle remmen die eraan gelegd worden, die moeten dan bezwijken als we met het woord geconfronteerd worden en de vraag van deze koning. Want dan zouden 1000 hagerenen naast ons staan om het ons te betwisten. En om te zeggen, dat kan jij niet zeggen of dat mag jij niet zeggen. En daar heb jij geen grond voor. Doet allemaal niets ter zake, want dat is zo wonderbaar. Geloven, dat wil zeggen, amen zeggen op wat God zegt met ons ganse hart. Dat wil zeggen, erbij mogen vallen dat het waarachtig is. Dat God niet liegt en dat hij eerlijk is. De van de Vader gegevene, maar alleen maar in zalig kunnen en zullen worden. Dat is Gods werk. En niemand tegenhouden. Je kunt het ook niet maken, gelukkig maar niet. Gelukkig maar niet, want wat wij maken, dat is besmet en bevlekt. Maar dit is zo zuiver, omdat de Vader het maakt. En de Vader werkt op zijn lieve Zoon aan. En de Vader wil ze in hem volmaakt. En de Heilige Geest die neemt het uit hem en die past het ze toe. En zo gaat de kerk beleiden. En zo zal Christus ook zalig spreken. Zalig, Simon, zijt gij. En dat geldt voor de hele kerk. Dat wil nog niet zeggen wat een oud gereformeerd mens misschien zo voor de mond ligt. Voel je nou nog niet wat? Of, nee, helemaal niet. Nee, maar de koning zegt tegen verdoemelijke mensen die zijn naam beleiden, dwars tegen de onzaligheid in, dwars tegen het verwarrende van onszelf in, zal het eeuwig waar zijn, ook als je ons als een Satan achter hem zegt, en zegt, ga achter mij, Satan, ge bedenkt niet de dingen die des geestes God zijn, maar die van de aarde zijn. Daar zal nog geen zonde, geen dood, geen duivel en geen wereld het uit kunnen wissen. Dat Christus zegt, zalig zijt gij. Want die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. Want vlees en bloed heeft het niet geopenbaard. Maar vader heeft gezegd tegen de kinderen. Hij is het. Hij is het. En die kinderen mogen 1000 keer over de kop gaan. 1000 keer niet weten. Oh, ze mogen nog verder van huis zich wanen als dat ze ooit gedacht hebben. Ook weet ik het wat allemaal in ons hoofd om kan gaan. Vader heeft het gezegd. Deze is het hoor, de Christus. Uw profeet, priester en koning. Zalig zijt ge. Zegt iemand, ja maar zo makkelijk gaat het niet. Probeer een andere weg. Probeer het. Je mag alles proberen. Probeer het eens. Als ik 80 jaar zou worden en ik zou het ook worden, wat ik niet denk, helemaal niet, maar dan gaat hij ook maar. Dan zou ik u nog wel eens willen spreken en vragen. En wie zegt gij dat hij is? En dan weet ik zeker, als je die andere wegen probeert, dat je gaat beginnen zeggen, nou ik. Nee, niet ik. Wie zegt gij dat hij? Nou ja, ik heb wel. Nee. Nee, nee. Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Hoef je niet te vertellen wie je bent. Want ergst is nog niet erg genoeg. Maar hij, wie is hij nou? Heb je nou geloofd in die dierbare Christus? Ja, dan ben je er nog niet. Dan ben je nog niet op de weg. Ja, ik zal meer zeggen, dan zul je voor eeuwig ondergaan. Met alles wat je gedacht, gezocht en moeilijk en makkelijk of wat dan ook, je gaat onder. De Vader brengt zijn kerk bij Christus. Die doet ze het belijden. Niet op grond van een bepaalde beleving. In die zin moet je goed begrijpen dat men dan achter de zaak staat en nu ga ik iets zeggen. Nee, nee, midden in het leven zou ik het zo liever zeggen. Oh, dan geeft de Vader een belijdenis op de lippen. Waar we misschien een oud geoefend mens van zegt, jochie of meisje, als dat allemaal door de Heere waar in je arme ziel toegepast wordt, dan zul je nog vreemd kijken misschien. Kan best waar zijn, maar daar gaat het eigenlijk niet over, hè. Dat is de klem niet, want dat kun je van Petrus ook zeggen. Maar toch, de kern van de zaken. Tot wie dan heen? Tot u alleen. Hij is de Christus. Hij is de ene. Daarom zalig. Altijd zalig. Zalig, zegt hij. Of dat gemurmureert of hem prijst. Of dat ge naar het oosten of naar het westen kijkt, zalig zijt gij. Waarom dan toch? Zou de koning het niet weten? Waarom? Zou hij het niet weten dat iemand die op hem zingt, die hem beleidt, die hem gelooft, dat hij met al zijn rampzaligheid ten slotte gewassen en wel thuisgebracht wordt? Daarom kan hij het zo zeggen, zalig zijn. Daarom kan hij de onwaarschijnlijkste dingen zeggen, zalig zijn zij armen. Kan niet zeggen, midden in alle tegengestelde zalen. Want op hem, het is de laatste en de enige grond. Jezus, Christus, zalig zijn. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is, zo zijn ze alle getroost. De discipelen en Jezus. En de Heer Jezus zegt, is een troostrijke zalig spreking, maar we moeten naar huis. Daar zal ik de gemeente op bouwen. Vanwege het verband heb ik toch die 3 versen bij elkaar genomen, anders is het zo afgebroken. Het hoort zo bij elkaar. En dan zegt hij, op deze gemeente, op deze Petra, deze rots, op Christus, en dat hij het alleen is, de van de Vader geschonkene, daar zal ik mijn gemeente bouwen. Een gebouw, hier begint het te reizen, de nieuwtestamentische gemeente op de drempel van het Oude en Nieuwe Testament. Hier worden de grondstenen toegebracht, het fundament van profeten en apostelen, daar liggen ze, de nieuwtestamentische. Zij zijn als het ware de eerste van die gemeente, netjes neergelegd. En ook de belijdenis in zonderheid, maar de belijdenis dat hij het alleen is, stapel maar op de stenen. Kromme stenen, stenen die dik onder het cement zitten, misvormde stenen, geeft allemaal niets. Hij heeft zijn gereedschap bij hem, zijn zwaard. Hij pikt alles precies pas klaar. Hij zet ze erop. En tegenover dat reizend gebouw, nog in een flits, dat andere gebouw. Die grot, die stad des duivels, met zijn poorten. Met zijn brede poorten. Stromen, rijen van mensen gaan naar binnen. En ze komen ook nooit meer terug. Nooit meer. Dat is een poort waar alleen maar ingegaan wordt, maar nooit meer uitgegaan. Dat gebouw. En die poort die wordt als zo levend voorgesteld. Het is als een stofzuiger. Hij zuigt. Hij overweldigt. Alle kanten in de wereld, miljoenen mensen, oh, wij kunnen het niet bevatten. Die gaan in lange rijen. Spelend, zingend, of huilend, of vloekend, of krimpend. Allemaal door de poorten. En komen nooit meer terug. Eeuwig besloten. Wat een troostrijke zalig, betekent dat er ook nog bij. De poorten der hel. Zullen mijn gemeente niet overweldigen. Nooit in de eeuwigheid. Dat kan niet. Anders was het gebeurd met ons. Met u en met mij. Want die poorten van die stad des duivels. Van die afgrond. Van die grot. Die zijn zo wijd. Die zuigen zo verschrikkelijk hard. Dat daar zou niemand staande kunnen blijven. Allemaal erin. Nee, zegt de koning. Nee. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Want die gemeente die zingt op mij. De Christus. Dat beleid zij. Dat is haar enige hoop. Maar dat is ook haar hoop. Dat is ook haar zaligmaker. En daarom niet. Ze beleidt het niet alleen. Hij is het. Elke dag. De poorten der hel zullen die gemeente niet overweldigen. Ze zullen ze niet overspoelen. Waarom niet? Als ik beleid dat hij is de Christus, dan beleid ik nedergedaald ter hel. Dan beleid ik hem. Opdat ik niet eeuwig verlaten in de rampzaligheid inga. Dat hij helse angsten en benauwdheden door de poorten der verlating vrijwillig is ingegaan. In haar diepste nood en versmaadheid en de helse angst geleden heeft. Toen verbazing en angst hem aangereden, gelijk een wervelwind het verderf zich op hem stortte. Toen God zich terugtrok in zijn vrezen. En hij vroeg, riep en geen antwoord meer kreeg. Omdat hij in de plaats ging staan van hen die de dood en de zonde liever hebben dan God. Daarom ging hij. In de poort der verlating in. Opdat hij zou zeggen. Petrus, kinderen. Jonge meisje. Grijzaard, wie je ook bent. Geloof je in mij. Geloof je door mijn dierbare woord en geest. Dat je zegt ik heb niks. Dat weet ik wel. Je hebt nog veel te veel. Je hebt vlees en bloed. En dat is niks als ellende. Dat is niets dan jammer. Dat is niets dan ongeloof. Daar gaat het niet over. Maar wat heeft God nu? Hij heeft een aard met macht en hij zegt, geloof in mijn lieve zoon. En dan geloven ze. Nu dan. Weet het dan, je zult nooit beschaamd uitkomen en de hel zal je nooit kunnen verslinden, want hij is erin gegaan. En nu is de poort der hel eeuwig voor u gesloten. Houd het daarbij. In leven en in sterven. Als je sterfbed krijgt, in de grootste benauwdheid. Als je het benauwd krijgt, tenminste, het kan ook makkelijk zijn. Met de dood in uw lichaam, uw adem stokkend in uw keel, dan nog. Hij zei de Christus. Ik zing, heren, en u zult het ervaren, dat de eeuwige steenrots onder u is. Want het is de Vader die u laat zinken op zijn lieve zoon. Amen.